Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enige werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 63, het tweede vers, willen wij gaan zingen. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. En wat er verder volgt in vers 2 van Psalm 63. Schriftlezing voor deze morgen is uit Handelingen 2, vers 22 tot en met 40. Handelingen 2, vers 22 tot en met 40. Maar stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet. En in antwoord daarop zingen we van Psalm 51, het negende vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Genoemd te lezen Handelingen 2, de verzen 22 tot 40. En gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk gij ook zelf weet. Deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, heb gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, als het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij, mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij bij de gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, die gij gekruist hebt. Als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen broeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u, en eniegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, zovele als de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking vindt u voor de derde keer in Matteüs 27. Matteüs 27 en daarvan 22 tot en met 26. Matteüs 27. De tekst wordt gevormd door het 22e tot en met het 26e vers. We lezen daar Gods woord en de tekst voor deze morgen als volgt. Pilatus zeide tot hen, wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Zij zeiden alle tot hem, laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide, wat heeft hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, zeggende, laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggende, ik ben onschuldig aan het bloed deze rechtvaardige, gijlieden moogt toezien. En al het volk antwoordende zeide, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus gegeeseld hebbende, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Het is Heere aan de morgen van deze zevende lijdenszondag dat u ons samenbrengt onder de klanken van uw dierbaar woord. En laat het zo zijn dat wij ons allen met ons hart allereerst voor u zouden mogen verootmoedigen. Want Heere, wij kunnen voor u in onszelf niet bestaan. Ons hart is van nature zo vijandig en zo tegen u en tegen uw woord en tegen uw wet en tegen uw evangelie en dat komt er zo op allerlei manieren uit. Of het is bedekt, maar intussen wel aanwezig. En Heere, als uw genade werkte in ons leven en die vijandschap ging verbreken, want dat doet u toch als u een zondaar te sterk wordt, dan hebben degenen die uw genade mochten ontvangen toch nog zoveel te klagen over die overblijvende zwakheid van de zonde in hen. En dan is daar ook die oude mens die het nooit met Gods wet en met uw woord en met uw evangelie eens wordt. En Heere, als we dan zien vanmorgen, in het licht van uw heilige geboden die we gehoord hebben, wat u eist en eisen mag. En wie wij zijn en wie we zijn geweest voor u. Dan moeten we voor u belijden, wij hebben gezondigd. Wij zijn te eenenmale aan het doel voorbijgeschoten waartoe u ons hebt geschapen. Namelijk om te leven tot uw eer. En daarbij zijn we van die hoogmoedige mensenkinderen. En ook van die verblinde mensenkinderen. Die denken dat het misschien nog best meevalt. Heere, doe niet met ons naar wie wij zijn. En doe niet met ons naar wat wij gedaan hebben. Want niemand van ons zou voor u kunnen bestaan. Maar wil ons aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wil ons deze morgen een zegen schenken vanwege uw trouw en vanwege uw verbond. Want het is toch in de weg van uw verbond dat u de gemeente hebt samengeroepen onder het woord. En als de God van het verbond legt u uw claim op ons leven en roept u het ook ons vanmorgen toe, u behoort mij toe. Heere, geeft u dat we dat mogen beseffen, dat het ons niet vrijstaat om te kiezen voor de wereld, dat het ons niet vrijstaat om te kiezen voor een verdunde godsdienst, maar dat u ons hart komt op te eisen en dat u het zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Ik heb er recht op als uw schepper. Ik heb er recht op als de God van het verbond. En bovendien, u zult er nooit verdriet van krijgen. Nooit spijt van krijgen. Heere, we bidden van u. Laat vanmorgen de klem van uw woord mogen doorklinken. En laat ze mogen wegen op de harten van jongeren en van ouderen. U weet wat een ieder nodig heeft. U kent degene die scherpe woorden nodig hebben. Wilt u geven dat ze doorklinken en dat ze harten mogen bereiken. U kent degene die lieflijke en lokkende woorden nodig hebben. Heren, laten ze evenzeer mogen klinken. En laten ze kracht mogen doen door het werk van uw geest. U kent degene die vermaning nodig hebben, maar ook die vertroosting nodig hebben. U weet van degene onder ons die hopen zonder grond. Maar u kent ook degene die wanhopen en geen licht meer zien. Heere, wil u ons toch geven licht van uw geest. Als we iets nodig hebben, deze morgen op de preekstoel en ook in de kerkbank, dan is het dat. En wij hebben het niet verdiend, maar we smeken van u of u het geven wil, opdat daarin uw naam verheerlijkt wordt. En opdat uw koninkrijk wordt uitgebreid. En opdat uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. We bidden u voor allen die u roept om uw woord te bedienen. Sterk en help hen en stelt u tot een zegen. Geeft u wat nodig is aan ons die hier gekomen zijn, maar ook aan degene die thuis met ons meeluisteren. U kent hen in hun verschillende omstandigheden, soms omstandigheden van moeite en van zorg, wil u gedenken. Heren, we bidden u voor hen die hier wel kunnen zijn en toch niet komen. Wil u dat tot schuld maken en wil u ze terugbrengen. En wil u alle hindernissen wegnemen, Heren. Ook hindernissen die wij mensen wellicht onwetend en onbedoeld kunnen opwerpen. Heren, wilt u denken aan hen die rouw en verdriet kennen. De eenzamen, de weduwnaren en de weduwen, de wezen, degene die treuren om het verlies van een kind, een kleinkind, een broer of een zus. We bevelen ze aan de troon van uw genade aan en we bidden of u hen troosten wil. We denken aan de zieken van de gemeente, ontfermt u zich over hen, ook degenen die nog herstellend zijn of aan het revalideren zijn, zie in gunst op hen neer en wil u de behandelingen zegenen. Dat vragen we u niet minder voor hen die psychische moeite en zorgen kennen. Heere, sterk alle die deze morgen een taak hebben in de dienst. Geeft u wat nodig is aan de organist, aan de koster, die we ook aan u opdragen, ook als hij in de achterliggende week zijn geboortedag mocht gedenken. Heere, we bidden van u of u zo met een ieder van ons wil zijn. Mogen we ook het beroep dat is uitgebracht voor u neerleggen in het gebed. Heere, geeft u die een aantal jaren geleden riep naar de gemeente van Rotterdam. U die de koning van de kerk bent en die tot de ene van uw knechten zegt, kom, en dan moet hij komen. En tot de andere, ga, en dan moet hij gaan. Maar wilt u ook in dit opzicht licht en duidelijkheid schenken? En geeft u ons het Bijbelse zicht op de roeping van uw dienaren. Heere, laat er in het midden van de gemeente gebed mogen zijn. U weet wat er nodig is voor de gemeente van Rotterdam. En u weet wat er nodig is voor de beroepende gemeenten. Mogen we het voor u neerleggen. Heere, ons ontbreekt de wijsheid. Wij zijn dwaze mensenkinderen. Maar schenkt u onze wijsheid, omdat u het toch ook zelf gezegd hebt, Heere. Indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. Die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, en ze zal hem gegeven worden. We vragen het alles van u uit genade, om Christus wil. Amen. Psalm 35, het vijfde en het zesde vers willen we gaan zingen. Mijn beenderen spreken tot uw eer. Wie is u gelijk, o Heere? U die van de overmacht der sterken de zwakken redt door wonderen werken. En ook het zesde vers, mijn vijand, dorstig naar mijn bloed, vergeld mij wrevelig kwaad voor goed. 5 en 6 van Psalm 35. Collecten zijn deze zondag bestemd voor de eredienst, voor kerkelijke kassen. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 87, het eerste en het vierde vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden, heeft God gelegd op bergen hem gewijd. De Heere die zich in Sions heil verblijdt, bemint het meer dan alle Jacobsteden. En ook het vierde vers, God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. 1 en 4 van Psalm 87. Geliefde gemeente, onder de schilderstukken van de bekende schilder Rembrandt is ook een indrukwekkende afbeelding van de kruisoprichting van de Heer Jezus. U bent u misschien geen voorstander van het afbeelden van Christus, ik zelf eigenlijk ook niet. Maar toch ligt er in dat schilderstuk iets heel treffends, en dat is, en u weet dat misschien wel, dat Rembrandt te midden van al die mensen die bezig zijn met de terechtstelling van de Heer Jezus op Golgotha, die bezig zijn om dat kruis op te richten, of die daar omheen staan, ook zichzelf geschilderd heeft. En daar ligt een hele diepe boodschap in, want ik stond daar ook bij. En u ook. En jij ook. En het is nodig, ook in de lijdensweken van het jaar 2019, dat we dat gaan zien. Dat we onszelf zien. Dan leren we het af om te wijzen naar anderen. En dan zullen we onszelf op de borst slaan, zoals we dat ook lezen van de inwoners van Jeruzalem. We ontmoeten ze deze morgen in onze tekst. En ze roepen die aangrijpende, die verschrikkelijke woorden: laat hem gekruisigd worden. En zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Daar willen we met de hulp van de Heere over nadenken. We schrijven bij onze tekstwoorden nog één keer: Jezus stond voor de stadhouder. En daar letten we deze morgen op drie dingen. Allereerst spreekt de tekst van zondaren en het kruis van Christus. Dat is vers 22 en 23, waar de mensenmenigte roept: laat hem gekruisigd worden. In de tweede plaats spreekt onze tekst over zondaren en het bloed van Christus. Dat is vers 24 en 25, waar we aan de ene kant Pilatus zien. Hij wast zijn handen in onschuld. Hij is, zo zegt hij, onschuldig ten opzichte van het bloed van deze rechtvaardige. En dan roepen de inwoners van Jeruzalem: zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Zondaren en het bloed van Christus. En tenslotte, zondaren en het woord van Christus. Want op dat aangrijpende gebed: zijn bloed komen over ons en onze kinderen, komt een wonderlijk antwoord van Christus. In Handelingen 2. U komt de belofte toe en uw kinderen. Dat zijn precies dezelfde mensen geweest die hier roepen om het sterven van Christus. Maar naar wie de opgestane Heer Jezus als eerste zijn dienaren zendt met zijn woord. Dus kruis van Christus, het bloed van Christus en het woord van Christus. Het is, gemeente, voor de derde keer dat wij in gedachten de rechtszaal van Pilatus betreden. De eerste keer hebben we gehoord hoe de Heer Jezus ondervraagd werd. We hebben gezien hoe hij kwam voor Pilatus, gebonden, aangeklaagd, beschuldigd, alsof hij een opstandeling was. We hebben gehoord hoe hij iets gezegd heeft over zijn koningschap, maar vooral ook hoe hij gezwegen heeft. Dat was de eerste preek over Pilatus. En toen de tweede preek, toen we hoorden hoe de Heer Jezus samen met Barabbas, de moordenaar, op tweetal werd gesteld. En u weet nog, de kinderen weten dat ook wel, waarom Pilatus dat deed. Pilatus zag de Heer Jezus toch wel als een onschuldige. En tegelijkertijd merkte hij dat het volk onrustig is en dat het volk eigenlijk wil dat de Heer Jezus zal sterven. In ieder geval de Joodse leiders willen dat. En dan probeert Pilatus door de Heer Jezus met Barabbas op tweetal te plaatsen, het zo ver te krijgen dat het volk kiest voor de vrijlating van Jezus. Maar Pilatus kende het volk niet. Hij begreep eigenlijk helemaal niets van wat er in die mensenmenigte en in de Joodse leidslieden omging. In ieder geval zo weinig dat hij de dingen helemaal verkeerd inschat. En dan klinkt het, en dat is het laatste wat we een vorige keer hebben overdacht, slot van vers 21, dan roept het volk Barabbas. Ze willen dat Barabbas vrijgelaten wordt. En dan, wat moet Pilatus dan nog doen? Als het volk deze keus maakt, we zijn bij onze tekst, vers 22. Pilatus zeide tot hen, wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Wonderlijke vraag, gemeente, van een rechter. Van een Romeinse rechter die een rechtvaardig vonnis moet vellen. En die niet moet vragen naar de volksmenigte en naar de stem van het volk, naar de stem van de massa, maar die moet vragen, wat is recht? En dat doet Pilatus hier niet. Hij legt de vraag voor aan het volk, wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Dat geeft iets weer van de verlegenheid waarin Pilatus gekomen is. Wat moet hij nu? We hebben de vorige keer gezegd, Pilatus, hij loopt als het ware heen en weer. En in het Johannesevangelie ziet u dat ook letterlijk. Hij loopt heen en weer tussen de plaats waar de Heer Jezus is en waar het volk verzameld is. En hij kan als het ware geen keuze maken. Wat moet ik dan doen met Jezus die genaamd wordt Christus? Die vraag betekent nog iets. Die vraag betekent ook dat Pilatus nog een laatste poging doet om de Heer Jezus vrij te krijgen. Zo moet u die vraag ook nog lezen. Pilatus hoopt dat er toch nog onder het volk zijn die zullen zeggen, en laat Jezus ook vrij, net zoals Barabbas. En dat die stem wordt overgenomen, want zo gaat het toch dikwijls, gemeente. Onder ons mensen. Dat ergens iemand iets begint te roepen. En dat dat geroep of die opmerkingen dan zomaar, zonder dat daar verder al te veel over nagedacht wordt, overgenomen wordt. Zo worden er toch heel wat keuzes gemaakt. Zo wordt er toch heel wat schade berokkend aan het koninkrijk van God. Pilatus hoopt dat de Heer Jezus langs deze weg toch nog losgelaten wordt. Wat zal ik dan doen met Jezus die genaamd wordt Christus? En dan gaat het volk die ontzaglijke woorden roepen. Slot van vers 22, er staat, zij zeiden allen tot hem, laat hem gekruisigd worden. Dat is in het Grieks van het Nieuwe Testament maar één woord. Eén woord. kruis. Aan het kruis met hem. En wat moet dat woord, gemeente, door de ziel van Christus gesneden hebben. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat ziet u hier heel duidelijk gebeuren. Christus staat daar. Hij is 3 jaar lang bezig geweest om woorden van leven te spreken. Om zich te ontfermen over mensen in de grootste nood, lichamelijk maar ook geestelijk. En wat roept het volk? Hetzelfde volk dat een enkele dag geleden nog heeft geroepen, Hosanna, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Maar wat roept het hier? Laat hem gekruisigd worden. En wat dat betekent, ja, daar moeten we vanmorgen even over nadenken. Wat er in dat enkele woord voor een verschrikkelijke diepte ligt. Want de kruisdood, en daar vragen de mensen dus om, was een verschrikkelijke dood. Eigenlijk om 3 redenen. Allereerst vanwege de pijn waarmee het sterven aan het kruis gepaard ging. Als iemand onder de Romeinen gekruisigd werd, dan was het zo dat iemand vooraf gegeeseld werd. En we hebben nog maar een paar maanden geleden vanuit Jesaja 50 nagedacht over die woorden: ik geef mijn rug aan degene die mij slaan. En toen heb ik u verteld hoe zo'n geesel van de Romeinen eruit zag. Dat was een zweep met 3 leren riemen daaraan. En als je zo'n zweep met volle kracht op de rug van iemand laat neerkomen, dan kun je iemand daar ontzaglijke slagen mee geven. Maar bij de Romeinen was het zo dat zo'n zweep ook nog eens voorzien was, dat die riemen voorzien waren van allerlei metalen haken en stukken, scherpe stukken. En wanneer iemand dan gegeeseld werd, dan was het zo dat met volle kracht op de rug van iemand werd ingeslagen, maar dat die metalen haken en die stukken bleven vastzitten. En vervolgens werd de zweep eruit getrokken en de rug van een gegeeselde werd opengereten. Open geploegd, zoals de Bijbel het ergens in een van de psalmen zegt. Want dat is dan het eerste wat bij de kruisiging hoorde, de geeseling. Daar spreekt vers 26 ook van. Jezus gegeeseld hebbende. En als dat dan gebeurd was, en soms gebeurde het dat iemand als stierf onder de geesel slagen. Maar als het dan gebeurd was dat iemand die geeselslagen had overleefd, dan moest zo iemand vervolgens de zware last van het kruis op zijn geslagen rug, op zijn bebloede rug, gaan dragen naar de plaats van de terechtstelling. En als iemand op die plaats aankwam, gebroken en geslagen, ja, dan gebeurde daar dat vreselijke, dat zo'n kruiseling met spijkers, nagels worden ze in onze vertaling genoemd, werd vastgeslagen door de handen en door de voeten aan het kruis. En dan hing zo iemand daar aan het kruis in de zon, in de verschrikkelijke pijn die zo iemand trof. De kruisdood was een vreselijk pijnlijke dood. En daar vragen de mensen om. Laat hem deze pijnlijke dood sterven. Laat zijn rug opengeslagen worden. Gemeente, ik vraag het aan u en ik vraag het aan mezelf. Hebben we onszelf daarbij zien staan? Hebt u zichzelf bij die schreeuwende mensenmenigte zien staan? Want zolang wij nog denken dat wij beter zijn dan die mensenmenigte daar in Jeruzalem, staan we nog te hoog. Dit is het woord dat wij roepen met iedere zonde die we doen. En met iedere minuut dat we in ongeloof voortleven. Kruis hem, kruis hem. Kruisdood was nog om een tweede reden verschrikkelijk. En dat was vanwege de schande die daarmee gepaard ging. Want bij de Romeinen was de kruisdood gereserveerd voor slaven en voor de allerergste misdadigers. Alleen zij werden aan het kruis genageld. Een Romeinse burger kon eigenlijk niet zomaar gekruisigd worden. Dat gebeurde niet. Die had recht op een andere terechtstelling. Maar slaven en de allerlaagste misdadigers, zij werden naar het kruis gebracht. En nu krijgt de Heer Jezus deze wens van het volk te horen. Laat hem als een verachtelijke slaaf. Laat hem als een verachtelijke misdadiger aan het kruis sterven. Onder de meest mensonwaardige omstandigheden. Dat is het tweede. En dan het derde. Pijn was erg. Schande was erg. Maar het ergste van de kruisdood was de vervloeking. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Staat er in Gods woord. En dat gaat terug op die gewoonte in Israël die er was om de allerergste misdadigers, als zij ter dood gebracht waren. Goed luisteren, als ze ter dood gebracht waren, als ze gestenigd waren bijvoorbeeld, na hun sterven nog tot zonsondergang op te hangen aan een hout. Dat gebeurde in Israël soms. En dan maakte dat duidelijk dat zo'n opgehangene aan het hout het oordeel van God had gekregen. De vervloeking van God had gekregen. Kijk, en nu vragen de mensen daar in Jeruzalem niet hang het lichaam van Jezus, maar nadat het gestenigd is op aan een hout. Maar nu vragen ze hang Christus terwijl hij leeft, maar op aan het hout van het kruis. Als een vervloekte. Als een door God uitgeworpene. Dat is wat de mensen, de menigte daar in Jeruzalem vraagt. Hoe hebben ze dat gevraagd, gemeente? Hoe hebben ze dat gevraagd? Het is 7:00 misschien in de ochtend geweest, 7:30. Sommigen kwamen misschien slaapdronken uit hun bed. En ze hebben daar gestaan, nog half slaperig, zonder erbij na te denken, riepen ze deze vreselijke woorden. En ze hebben die woorden misschien geroepen, terwijl ze nog zo heel weinig wisten van die man die daar stond en die daar aangeklaagd werd. En ze hebben het misschien alleen maar geroepen omdat anderen het ook riepen. Kruisen. En ze namen het over. Hoeveel mensen verwerpen Christus niet in de slaapdronkenheid van hun leven? Hoeveel mensen verwerpen Christus niet, terwijl ze niet eens beseffen wie hij is? Hoeveel mensen verwerpen Christus niet, terwijl ze enkel een ander napraten? Dat kan. Dat je ergens eens iets gehoord hebt. Of u. Een bepaalde uitspraak waarin het ongeloof doorklonk. En u hebt het zich eigen gemaakt en overgenomen. Laat hem gekruisigd worden. Maar intussen En dat is het aangrijpende en het vreselijke. Verwerpen ze hier Christus, de vorst des levens. Men kan, u en ik kunnen tegenover Jezus Christus niet neutraal staan, gemeente. Het is één van de twee. Of u valt voor hem neer in onderwerping. En als u zich niet onderwerpen kan met uw vijandschap, maar of u valt voor hem neer met het gebed, Heere, breek mijn vijandschap. Of u verwerpt hem. U werpt hem van u. Het is één van de twee. Er is niet een vaag midden dat we naar de ene kant kunnen schuiven of een stukje naar de andere kant. Hoe staat u tegenover het kruis van Christus? Vers 23, de stadhouder zeide, wat heeft hij dan kwaads gedaan? Pilatus probeert het nog één keer, maar hij wordt steeds zwakker. Dat is ook een waarschuwing. Dat een mens die maar blijft schipperen tussen het ene en tussen het andere. Een mens die maar blijft schipperen tussen een onschuldige Christus en de gunst van andere mensen. Dat zo'n mens, als God het niet verhoedt, verloren gaat. Wat heeft hij dan kwaads gedaan? Ja, en dan geeft het volk niet eens meer een antwoord op die vraag. Kijkt u maar, slot van vers 23. Ze riepen te meer, zeggende, laat hem gekruisigd worden. En de Heer Jezus, die zwijgt. Menselijk gesproken zouden we ons zo goed kunnen voorstellen dat iemand onder zulke omstandigheden zegt tegen de rechter. Rechter Pilatus, u hebt toch zelf gezegd dat ik onschuldig ben? Rechter Pilatus, u hoort toch dat ze niet eens antwoord geven op die vraag. Wat heeft hij dan voor kwaads gedaan? Ze kunnen niet eens één ding noemen. Maar de Heer Jezus verdedigt zich niet. De Heer Jezus zwijgt. En hij laat al die valse beschuldigingen en die roep om het kruis over hem heen komen. Dat is zijn onuitsprekelijke liefde geweest, gemeente. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Wat dunkt u van deze Christus? En wat dunkt u van zijn gewilligheid? Onze tweede gedachte. Zondaren en het bloed van Christus. Vers 24. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd. Ja, Pilatus bemerkt het wel. Hij maakt geen vordering. Hij bereikt niets met zijn pogingen om de onschuld van de Heer Jezus aan te tonen. Er gebeurt precies het tegenovergestelde. Het wordt onrustiger onder het volk. Het lijkt allemaal om te slaan in oproer, in opstand. En als Pilatus ergens bang voor was, was het voor oproer. Want het was zijn grote taak, zo zag hij dat, om de rust te bewaren in dit deel van het Romeinse Rijk. En als Pilatus dan ziet dat er oproer komt of dreigt, dan doet hij iets opvallends, iets opmerkelijks. Hij geeft een van zijn dienaren bevel om een kruik met water te halen. En die dienaar kipt de kruik. En Pilatus, hij wast zijn handen onder die straal met water die eruit loopt. Wat doet Pilatus? Wat betekent dat? Want dat is voor de Joden die daar in Jeruzalem bijeengekomen waren, direct duidelijk geweest. Want al in het Oude Testament vinden wij verschillende keren de gewoonte om de handen te wassen als een teken van onschuld. Laat ik u één voorbeeld geven. Deuteronomium 21. Dat is niet zo'n heel bekend gedeelte. Maar daar gaat het erover wat er moet gebeuren als er iemand gevonden werd, ergens in het land van Israël, iemand die vermoord was. In de wildernis, zo buiten de steden en de dorpen, en niemand wist wie de dader was, wat moest er dan gebeuren? Dan moest allereerst vastgesteld worden welke stad of plaats er het dichtste lag bij de plaats van het delict. En als dat duidelijk was, dan moesten de overheden van die stad, de oudsten worden ze genoemd in de Bijbel, dan moesten die een jonge koe nemen die nog nooit had gewerkt, om het zo te zeggen. En dan moesten ze met die jonge koe gaan naar een woest, onbebouwd dal, waar ook nog water doorheen stroomde, ergens in de buurt. Misschien moesten ze er wel een dag voor lopen. En als ze dan in dat dal aangekomen waren, dan moesten ze die jonge koe daar met een bijl zo in zijn nek slaan. En dan werd zo'n koe, zo'n jong dier, zomaar op een gewelddadige manier gedood. Om uit te beelden hoe verschrikkelijk het was wat er gebeurd was in de moord op die onbekende. En dan kwam het. Daarna moesten de oudsten van de stad hun handen wassen boven die gedode koe. En dan moesten ze betuigen, dan moesten ze het plechtig zeggen: onze handen zijn onschuldig aan dit bloed. En onze ogen hebben het niet gezien. En dan moesten ze bidden om verzoening. Maar het gaat vooral om dat wassen van die handen. Dan zeiden die oudsten daarmee: wat er ook gebeurt, wij zijn onschuldig. Kijk, dat is wat Pilatus hier doet. Pilatus wast zijn handen en hij zegt: wat er nu verder ook gebeurt met de Heer Jezus, maar ik ben onschuldig. Aangrijpend, vindt u niet? Pilatus was natuurlijk helemaal niet onschuldig. Die was als rechter verantwoordelijk. Maar het erge wat u eigenlijk ziet in wat Pilatus doet is dat hij spreekt over het bloed van Christus. Kijkt u maar in vers 24. Ik ben onschuldig van het bloed van deze rechtvaardige. Dat hij spreekt over het bloed van een onschuldige Christus. En dat hij probeert om zijn eigen onschuld te betuigen met wat water. Zal dat uw leven zijn, gemeente? Zal dat jouw leven zijn? Dat je hebt gehoord van het bloed van de rechtvaardige. Maar dat je probeert om je onschuld te vinden in wat water. En dat bedoel ik dan symbolisch, dat begrijp je wel. Maar waar dan ook in. Dat je je onschuld probeert te vinden in een goede kerkgang en een goed kerkelijk meelevend bestaan. Dat is belangrijk hoor. Want dat zijn de middelen van de genade. En je spot met je ziel als je erbij wegblijft. Zonder dat je daar een dringende en een geldige reden voor hebt. Maar als je daar je grond van gaat maken. Als je daar je rust in vindt voor de eeuwigheid. Wel een nette, kerkelijk meelevende man of vrouw. Ik ben wel een serieuze jongen of een serieus meisje. En nogmaals, ik wilde dat iedereen het was. Natuurlijk. Maar maak er nooit je grond van. Want als water waar je je hand in probeert te wassen, maar je kunt er je schuld niet mee afwassen. Of je geeft iedereen zijn en je bent goed voor deze en voor gene. Je probeert met zoveel mogelijk wetsbetrachting en gehoorzaamheid aan wat de Heere vraagt. Of ook in de verhoudingen tussen mensen onderling je best te doen. En dat is nog een keer, dat is goed. Dat moesten we allemaal doen. Maar als dat nou het water is waar je je handen in probeert te wassen. Weet u wat het aangrijpende is? Pilatus had, en dat bedoel ik in de grootst mogelijke eerbied, maar Pilatus had moeten leren. Dat er nou alleen een reiniging was voor al zijn vuile zonden in het bloed van Christus. In het bloed van het lam. Maar daar doet hij 3 stappen van terug. Daar onttrekt hij zich aan. En eigenlijk zegt hij, ik wil niets met dit bloed te maken hebben. Ik was mijn handen in onschuld. En als het volk dat ziet, en ze beseffen wel wat Pilatus daarmee bedoelt, dan lezen we in vers 25 dat al het volk antwoordende zeide, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Dat is een tekst, gemeente, die is in de loop van de eeuwen op een gruwelijke manier misbruikt. Laat ik dat allereerst zeggen. Dat is een tekst die is in de middeleeuwen en daarvoor en daarna misbruikt om daarmee de Jodenvervolging goed te spreken. Want ja, het Joodse volk, dat waren degenen die Christus verworpen hadden. En ze hebben toch zelf geroepen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Zo mag u en mag ik die tekst nooit uitleggen. Wat bedoelden de Joden hier precies toen ze deze woorden spraken? U moet zich voorstellen, daar stonden mannen en vrouwen en kinderen. Daar stonden ouderen en daar stonden jongeren. Misschien wel 3 generaties. Een opa, een vader en een klein zoontje. En ze staan daar allemaal te roepen, laat hem gekruisigd worden. Laat hem gekruisigd worden. En als nu Pilatus betuigt dat de Heer Jezus in zijn ogen onschuldig is, dan is het zo dat het Joodse volk zegt, als hij in uw ogen onschuldig is, maar wij nemen de ouderen en de jongeren die hier staan, wij nemen met onze kinderen de volle verantwoordelijkheid voor het sterven en voor het bloed van Christus. En als het onrechtvaardig is wat hier gebeurt, dan is de schuld op ons. Maar, en dat klinkt eigenlijk op de achtergrond mee, maar het is niet onrechtvaardig. Het is in onze ogen volkomen terecht dat deze Jezus zal sterven. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Nog een keer, gemeente, die vraag. U zichzelf daarbij zien staan. En jij. Bloed van Christus. Onrein achten. Daaraan voorbij gaan. Als een dominee preekt, gemeente, staat er een mens op de kansel. Maar er staat ook een dienaar van het evangelie op de kansel. En misschien heb ik het u wel eens gezegd. Maar toen ik in Friesland intrede deed, zei dominee Stelwagen wel eens tegen ons: dan krijg je ook evangeliepijn. Weet u wat evangeliepijn is? Als een dienaar spreekt over het bloed van Christus en hij ziet mensen wegsuffen. Dan gaat het niet meer over mijn eer, maar over de eer van de koning. Als er gesproken wordt over het bloed van Christus en mensen kijken verveeld een andere kant op. En dat geeft niet naar mij toe. Ik kan bovendien uw hart niet lezen, maar als dat nu is, is zoals het in uw hart is. Hoe moet Christus dat nu wegen? Als het over zijn bloed gaat. En dan nog denken, gemeente, dat het wel meevalt met onze vijandschap. Als wij het bloed van Christus echt zouden waarderen, zou ons hart opspringen van vreugde als we ervan hoorden. Daar ging ons hart er naar uit. Maar als wij zo aan deze dingen voorbij kunnen leven en voorbij kunnen gaan, oh, dan ligt er in ons leven eigenlijk geen andere sprake, geen andere woorden dan de woorden van het volk hier. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. En tot zulke mensen heeft Christus zich nu niet af maar toegekeerd. Onze laatste gedachte nog iets daarover. Als de Heer Jezus Christus die kruisweg is gegaan en die bloedweg is gegaan, als hij uiteindelijk gestorven is, de dood van een vervloekte, en hij is opgestaan uit de doden en hij roept zijn discipelen en hij brengt ze bijeen en hij geeft ze de opdracht om zijn woord te preken. Waar stuurt hij ze dan het eerste naartoe? Dan zendt hij ze voor het eerst naar de bloedstad, Jeruzalem. Beginnende in Jeruzalem. Dan komt Christus met het woord tot deze mensenmenigte die geroepen heeft om zijn dood en om zijn bloed en om de wraak en de straf van God. Dat is genade. Dat is genade dat de Heer Jezus Christus nog komt met zijn woord tot u en tot mij. Want hoe vaak leven wij, gemeente, en dan ga ik ook naast u staan en dan buig ik naast u neer. Hoe vaak leven wij niet aan dat bloed voorbij? Nu komt Christus nog, ook deze morgen nog, met zijn woord. Wat is dat dan voor een woord? Dat hebben we gelezen in Handelingen 2. Ik lees u zomaar een enkel vers. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus, de Nazarener, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Christus zendt zijn dienaren met een prediking naar Jeruzalem die hen schuldig stelt. Dat is genade van God. Een prediking die hen schuldig stelt. Er is niets zo gevaarlijk als een prediking die mij en u niet schuldig stelt voor God. En het is een bijzondere genade van God als God ons in dit leven geestelijk gesproken schuldig gaat stellen voor hem. Daarom vind ik het zo erg als mensen over de prediking van ellende zo geringschattend doen. Te weinig verlossing, dat heb ik wel eens gezegd, te weinig verlossing, dat kan ik begrijpen. Maar te veel ellende niet, dat deugt niet. Dat deugt niet als u dat zegt of als u dat denkt. Want de prediking moet schuldig stellen. En de prediking moet brengen wanneer de Heilige Geest daarin meekomt op die plaats waar ik een verslagene van hart word en het ga uitroepen. Wat moet ik doen om zalig te worden? En dat ik niet meer mezelf ga beschouwen als een slachtoffer die zegt, ach, ik ben zo'n mens die altijd de verkeerde preken heb gehoord. Ik ben zo'n mens die altijd heb gehoord dat er geen hoop is. Maar dat ik zelf een keer zondaar voor God word. Als God je zondaar maakt voor hem, dan werkt hij door en dan komt dat andere er ook. Dan komt dat andere er ook. Want de prediking waarmee Christus zijn dienaren stuurt naar Jeruzalem is niet alleen een prediking die schuldig stelt. Dat ook. En het is echt nodig. En het is echt nodig dat die vraag gaat klinken in uw leven als die nog nooit geklonken heeft. Wat moet ik doen om zalig te worden? Is dat uw vraag, gemeente? Is dat uw vraag geworden? Is dat jouw vraag? Wat moet ik doen om zalig te worden? Ik kom ook wel eens mensen tegen die zeggen, ja dominee, maar die vraag die deugt toch niet? Dan gaat het toch ook om mezelf. Begrijpt wel een beetje. Maar het was toch ook wel de vraag in Handelingen 2 hè, van die pinksterlingen. Wat moet ik doen om zalig te worden? Toen kregen ze toch echt een antwoord van Petrus. Wat voor antwoord? Hetzelfde antwoord als wat ik u vanmorgen ook wil geven. Bekeert u. Bekeert u. En Petrus zegt er nog iets anders bij. Een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde. En dan moeten we dat punt van de doop op dit moment maar even laten liggen, dat begrijpt u wel. Maar dan gaat Petrus wijzen naar dat wonder van de vergeving van de zonde. Bekeert u, dat betekent kom op uw knieën. Dat betekent val toch voor hem neer in belijdenis en in berouw over uw schuld. Maar dat betekent ook vlucht toch tot die God die nu een weg van vergeving aanwijst in het bloed van zijn zoon. In het bloed dat u en ik vergoten hebben. En waar wij om geroepen hebben met al onze zonden. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Gemeente, bekeert u en vlucht tot de Heer Jezus Christus, in wie er zaligheid is voor de grootste van de zondaren. Val voor hem neer in verbrokenheid van uw hart. En als u uw hart niet verbreken kunt, val voor hem neer om verbrokenheid van uw hart. Want, en dat zegt Petrus ook, u komt de belofte toe en uw kinderen. Dat heeft mij zo getroffen, gemeente, die overeenkomst. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen, in onze tekst, maar dan in Handelingen 2, waar Christus als het ware zijn doorboorde handen uitstrekt en uitbreidt naar een volk dat hem verworpen heeft en het zegt, u komt de belofte toe en uw kinderen. Wat denkt u van deze Christus? Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, zegen uw woord aan ons hart. En wilt u geven, Heere, dat het, als dat nog nooit gebeurde, ons toch schuldig zal stellen voor uw aangezicht. Opdat in ons hart die roep geboren wordt, wat zal ik doen om zalig te worden? En Heere, wil u zelf naar uw eigen woord hen in Sion geboren laten worden. En doen de naam van Sions kinderen dragen, zoals we het hebben gezongen. Zegen uw woord, vergeef het zondige. Breng ons vanmiddag samen, zegent u de zondagsschool en dat alles uit genade. Amen. Psalm 147, het eerste vers is onze slotzang, 147 vers 1. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.